Food safety, voedselveiligheid. Dat was eigenlijk een gesprek dat ik met hem had op 28 september. En er was geen tijd in het programma van de 29e om dat uit te zenden. Toen ik hem online had gisteren, stond hij er toch op dat we dat uitzenden. Maar inderdaad, het is ook wel relevant. Ik heb het niet gedaan destijds, omdat ik dacht van het is een beetje anekdotisch. Waarover gaat het? Dus volgens Dirk Monroe is de voedselveiligheid in de Verenigde Staten eigenlijk bedreigd. En waarom? Wel, het voorbeeld is anekdotisch, maar het is waarschijnlijk dus een voorbeeld dat illustreert gewoon wat het probleem is. Dus de lokale supermarkt waar hij naartoe gaat, daar zien de zaken, de groenten en vleeswaren er niet al te hygiënisch uit. En hoe werkt dat dan in de VS? Je kunt dus dat melden aan de overheidsinspectiedienst. En die komen naar de winkel en die registreren de inbreuk. En die zeggen dan van, voilà, je hebt een... Deze supermarkt voldoet niet aan de hygiënische normen. Maar het probleem is dat de supermarkt, die onderdeel uitmaakt van een relatief kleine keten, al tientallen keren klachten als een broek heeft gekregen. En er zijn dus ook tientallen inbreuken geregistreerd. Maar er wordt blijkbaar geen actie ondernomen. Monroe heeft dus de overheidsdienst dan gevraagd van waarom doen ze niks. En het antwoord was eigenlijk, ja, zo werkt dat eigenlijk niet. We kunnen niets doen. En dat is natuurlijk, dan heeft hij het over het verschil. Hij haalt dan Duitsland aan, waar dus als er inbreuken zijn, dat er dan sancties kunnen getroffen worden, zware boetes. Maar ik denk dat ook in België hier toch wel een beetje zo werd. Af en toe hoor je toch wel van restaurants en zo, die gesloten zijn bijvoorbeeld omdat er onhygiënische toestanden gevonden werden. Ik heb een bemerking.
Maar dat niet alleen, Joris, en misschien is dat een brug te ver om daar nu over te beginnen. Maar zo'n overheidsdienst die instaat voor de veiligheid van burgers, hè, dus hier is het de voedselveiligheid. We zijn toch een beetje verbaasd te vernemen dat wanneer de douane een stiptijdactie doet en die niet kan volhouden omdat er zoveel inbreuken worden geconstateerd, wat dat dan zegt over die zogenoemde veiligheidsmaatregelen en al dat niveau 4, als men nog niet eens weet wat er allemaal binnenkomt.
Dat is een interessant punt. Ja. Ik kijk een... We zullen eerst dat stukje laten horen van Dirk Monroe. Ik denk dat dat is deeltje 5 uur nu en dat is niet zo lang, 2 minuten.
Recently I had a situation where I made some complaints about the food quality in one of the local supermarkets. The company itself has been issued many citations since 2013. And the way the system works in the US, you call up the inspector in case, for example, I've seen the really rotting produce. Obviously, I'm going to tell the names because I don't want you guys to have problems. But it's a small chain, but it's locally based. And they would come up and just issue a quote-unquote violation notice, and the company has to correct it. So the company racked up tens of violations since 2013. And when I brought the issue up of the continuous violations, that it's basically fits the pattern of the behavior of the corporate entity, that it's basically they don't want to pay hire enough people to make sure that there are no flies over vegetables or the produce is not rotting or the food is not expired on the shelf. Basically, the idea was, well, we come in, we can only issue them a violation notice and they have to improve it and that's it. And then when I came up with the idea, why simply there is really no resourceful and there's no authoritarian way of looking at this, well, the company either is going to step up to the plate and approve its practices, or we could put the company out of business. The question was, well, this is not how our system works. For example, in Berlin, a municipal government in Berlin, Germany, can go to the supermarket. They can issue a 500 euro on the spot fine for something that happens. If it doesn't happen again, they can issue 1,000 euro fine. And a third time, I think they can take the business license away. Here, they will just simply go and have a friendly chat conversation to the store manager stating, please take off the expired food off the table. Please take care of your rotting food that is being, they have flies all over it because it's not really probably good business. But there's no legal ramification whatsoever.
Voilà, no legal ramification whatsoever. Dus Dirk Monroe over dus de voedselcontroles en de inspectie die dan niks kan doen. Als de overheid niet ingrijpt, vraag ik hem, dan moet er toch een impact zijn van de markt, laat ik maar zeggen. Hè. Dus de eerste consumentenorganisaties, denk dat die ontstaan zijn in de Verenigde Staten, Ralph Nader, meer dan 50 jaar geleden al, die dus de de Amerikaanse autofabrikanten aanpakte, omdat ze dus onveilige auto's maakten. En hij zegt, misschien in grote steden werd dat wel een beetje en zo, maar meer in de suburbia of kleinere zaken. Ja, kijk, daar houden de consumentenorganisaties zich niet echt mee bezig.
Maar heeft dat te maken met de manier waarop die Amerikaanse maatschappij georganiseerd is? Want de ordehandhavers, zeker op het platteland, die ordehandhavers moeten allemaal gefinancierd worden. Die worden verkozen en moeten gefinancierd worden. En dat is natuurlijk de lokale ondernemers die dat doen. Dus er is geen incentive om die te gaan aanpakken.
U komt exact bij het punt waar hij uitkomt, Bert. Exact. Want ze zeggen, blijkbaar zijn de belastingen waar woont u nu weer al? Is dat
Illinois?
Niet zo laag. En blijkbaar worden dus die inspecteurs, die worden niet gefinancierd met bijdragen van belastingsgeld, maar door de handelaars zelf. Dus we zullen het een keer ook nog laten uitleggen.
Well, it doesn't matter now, because first of all, consumer organizations are far and far between, and I think they're so swamped with work on the regular, quote-unquote, corporate fraud situation, that, you know, who's going to be taking time to write somewhere in Washington, somewhere in Chicago, but to be fair, City of Chicago itself has a much better handle of things, much more reactive because it's a bigger city, but if you live in outlying suburbs like I do, it's a basic free-for-all. Yeah. And the funny thing is, you know, I had a really interesting conversation with several employees past the present about this, including one guy who works there for 30 years. He said to me, listen, you know, what can I do? I mean, it's sort of like a, you know, pretend game of pretension where you go through the business, you write a citation, and you pretend that they really care, and they pretend to really fix the problem, and the story goes on. Mm-hmm. And there's absolutely no authority whatsoever that can go write them a ticket over something. No, there really isn't. Mm-hmm. And when I requested, but wait a second, I'm a taxpayer. My taxes are really high where I live. And I would like to find out exactly what kind of money I'm getting for the service. And that's where the kicker came in. Well, I was told we don't really get paid from a taxpayer-based money. Our enforcement action division is paid by the fees the retailers paid. Mm. So there's obviously conflict of interest here, and it's apparently happening all over Illinois. That's how our state is structured, where quote-unquote the food safety is becoming sort of a almost like an internal, you know, self-regulatory framework. Yeah. I mean, this is ridiculous. Mm-hmm. And obviously the health department would not want to answer any questions. So I went to the board of county where it organizes the whole setup. They would not want to answer any questions. They kicked the questions back to the health department. You know, ultimately, it is about this. We are alone. I mean, the question was, when I brought those issues up to them, well, why don't you go shop somewhere else? First, there are not so many supermarkets, but second of all, it kind of escapes the thing. You know, what really boils my blood here as an Illinois resident, the taxes I'm paying here, to have this really parasite-like environment by our government that is basically it's make-believe. They make-believe they're doing something, make-believe they're enforcing something, make-believe they make you safe. But ultimately, all they care about, taking care of themselves, taking care of their families. And what's really troubling, because at one point I even pointed out to one guy, I said, listen, do you have kids? Would you like them to get sick one day, God forbid? Or somebody dies, for example. What would you do then? Mm-hmm. And, you know, the answer was silence.
Voilà, tot zover Dirk Monroe over het feit dat dus de inspecteurs betaald worden door gefinancierd met bijdragen van de handelaar zelf en dus niet onafhankelijk zijn, hè. Dat doet mij, want we hebben het over Amerika, hier is dat voorlopig niet zo, maar het doet me wel zeer sterk denken aan het pensioensysteem in Holland, waar ik dan wel zelf onder val, omdat ik in Breda werk. En 20 jaar geleden zijn de pensioenen in Holland grotendeels geprivatiseerd. Dus in plaats van dat uw geld... In plaats van dat uw geld, of het geld dat bedoeld is voor de pensioenen, gaat naar een overheidsinstelling, een overheidspot, gaat het grootste deel toch... naar een naar een pot die beheerd wordt door de verzekeraars. En het probleem daarbij was dat, dat 15 jaar geleden, dat er soms enorme, zogezegde, kosten aangerekend werden ervoor. En tot 50% van hetgeen je inlegde, kwam niet in die pot terecht. De verzekeraars hadden, je kunt daar Woekerpolis en Wiki, moet u maar even googlen. Begin de jaren 2000 waren er 6 of 7 van die zogenaamde Woekerpolissen gemaakt. Het is afgesloten. En waarbij er dus een heel groot deel van de bijdrage van de pensioenen gewoon in de zakken verdween van de verzekeraars. Uiteindelijk is dat maar... Ik zelf had dat in de mot in 2003 dat er daar een probleem was. Maar eigenlijk is slimme Hollanders zijn niet altijd zo slim, want het heeft toch nog 5 jaar langer geduurd, tot 2007. En dan is dat een enorm schandaal geworden, dat is in het parlement gekomen en zo. En dan is er ingegrepen. De ergste wanpraktijken zijn nu gestopt. Maar ja.
Zijn het dan de polissen waarmee de inleg wordt gespeculeerd?
Wel, dat is een andere zaak, hè. Dus het speculeren, dat bepaal je zelf. Dus maar het geld, je heeft geld, zijn nu per maand 100 euro's, of voor de hoge salarissen 1000 euro's, whatever. Maar je hebt 100, en dan, wat gebeurt er daarmee? Dus een deel van dat geld gaat in een, wordt gebruikt om een pensioen op te bouwen. En dat is dan, ja, je kunt dat in aandelen beleggen, of je kunt dat in fondsen beleggen, of je kunt dat in obligaties beleggen, of je kunt dat in, je kunt zelf bepalen waarin je het belegt. Maar uiteindelijk, je kunt zeggen, ja, dat is een stuk speculering, dat heeft geen garantie van de overheid, om het maar zo te zeggen. Ik zag nog laatst ergens een tweet van een of andere liberaal, die zei, hoera, in Holland zit er 1000 miljard in de pensioenpot, in de private pensioenpot, hier in België is maar 50 miljard of zo. Maar... Dus wat is er gebeurd dan in begin jaren 2000? Van die 50 euro's kwam er dus maar, van die 100 euro's kwam er dus maar 50 in de pot, hè, en de rest verdween in de zakken van de verzekeraar zelf. En dus dat is aangepakt geweest, en er zijn dus processen nog altijd aan de gang, denk ik. En er heeft mij ook eens iemand verteld dat er claims waren, potentiële claims, was nu 30 of 50 miljard euro's. Dus om maar te zeggen dat er echt wel heel veel geld is achterover gedrukt, hè. Maar om terug te komen bij het stuk van Derek Monroe, is dat, dat je ook daar in een situatie zit. Dus de financiële lobby sector heeft dus enorm veel macht in Nederland, hè. En ook, ze controleren zichzelf. Dus als je een klacht hebt in verband met het systeem of vragen, moet je je richten naar de ombudsman van de financiële diensten. En die ombudsman die wordt gefinancierd door de banken en de verzekeraars zelf. Dus de situatie is redelijk gelijkaardig aan die in de Verenigde Staten. En dan heeft Derek Monroe had het over de voedselveiligheid. Daar wordt de burger van kastje naar de muur gestuurd. Maar dat gebeurt dus in Holland ook. Ik heb dus nog gecommuniceerd met die ombudsman. En die zegt dus dat ze niet bevoegd waren. En dan weer leg je dat. En dan stuur je een nieuwe aangetekende brief. En dan herhaalt hij zich. En dan weer leg je dat opnieuw. En ja, ze hebben op duur wel een antwoord gegeven, maar dan toch geen antwoord eigenlijk. Dus ja, je staat alleen, zegt Derek Monroe. Hij is heel cynisch. Voilà. En zegt dat het een soort schijnverzorgingsstaat is. En er wordt gezegd, ja, u bent veilig, maar eigenlijk bent u helemaal niet veilig.